Goedenavond, gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Theo uit Moordrecht voorgaat. De schriftlezing van vanavond is uit Zacharia 3. De kerkdiensten, volgende week zondag 3 november. In de ochtenddienst van 9:30 op voor te gaan, dominee C.H. Bijl uit Waddinxveen. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee van de Wind voor te gaan. De collecte. Vanavond zijn er 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. De derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is er ook de najaarscollecte van de Gereformeerde Zendingsbond, die bestemd is voor een project in Colombia. De voorzang van vanavond is Psalm 132, vers 5. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan. De kerkenraad wenst u, jou en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere. Van hem die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de Heere, in de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 75. Ik wil vanavond met u nadenken over een van de nachtgezichten van Zacharia. Het vierde nachtgezicht, en dat nachtgezicht brengt ons in een rechtszaal. Daarom beginnen we met Psalm 75, het vierde vers. God is rechter, die het beslist, die als alleroppervoogd deze vernedert en dien verhoogt. Het vierde vers van Psalm 75. Psalm 76, het vierde vers, zingen we naar de belijdenis van het geloof. Psalm 76, het vierde vers. Gij ontzagwekkend zijt gij in het gericht, toen uw oordeel van de hemel bleek, werd de aarde stil. Het vierde vers van Psalm 76, naar de belijdenis van het geloof. En dat doen we vanavond met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Wanneer we aldus belijden, ik geloof in God, de Almachtige, Vader, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden, in de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden. Heere, grote en machtige God in de hemel. Deze zondagavond vindt u ons hier in uw huis. Als mensen overal vandaan komen we hier naartoe gelopen. Hier nemen wij onze plek in en vindt u ons hier. En daar willen we u allereerst maar heel hartelijk voor danken. Dat dat kan. Dat we mogen zijn op een plaats waar de Bijbel open gaat. En dat u daar zelf dan die wonderlijke belofte aan verbindt, dat daar waar de Bijbel open gaat, dat u daar zelf wilt zijn. In de gedaante van dat woord, u vanavond in ons midden. En met dat we het zo zeggen, Heere, duizelt het ons. Want eerlijk gezegd, dat kan helemaal niet. U vanavond in ons midden. U vanavond in ons leven. We hebben het net met elkaar gezongen. Als uw oordeel van de hemel blijkt, inderdaad, dan wordt de aarde stil. Als u in het recht gaat treden, u die gadeslaat al onze ongerechtigheden, we kunnen van geen kant bestaan. Wat dat betreft is het een wonder dat de deuren van de kerk open stonden. En hadden we er niets tegen in kunnen brengen als het anders was. Dat toen wij aankwamen lopen, u de deuren had dichtgedaan. En u tot ons had gezegd, het gaat niet vanavond. Jullie kunnen er niet in, de afstand is te groot. Tussen mij, de heilige God, en ons, zondige mensen. Maar dat deed u niet. Nee, de deuren van de kerk stonden open. Ja, meer nog, u zelf stond als een vader op de uitkijk om te zien of we kwamen. Omdat u vanavond zo graag een woord aan ons kwijt wil. Omdat ook deze avond het hoge woord eruit moet. En daarom bidden wij u, o God van hemel en aarde, of u vanavond zo in ons midden wilt zijn. Heerlijk en genadig. En kom daarom, Heilige Geest. Kom zo in deze kerkdienst dat de woorden van vanavond gaan leven. Wilt u zo in ons midden zijn dat dat woord een kracht mag doen, een kracht tot zaligheid. Dat het onze harten en levens mag aanraken en veranderen. O Heilige Geest van God, wilt u zo in deze kerkdienst komen, doorwaai het kerkgebouw. En als dat geestelijk stof in ons leven langzaam is neergedwarreld, o schud ons dan op. Als we langzaam bij u vandaan aan het lopen zijn, trek ons vanavond terug. Als onze geestelijke doodslaap nog altijd slapen, o Heere, maak ons wakker. En houd ons wakker, houd ons waakzaam, houd ons alert. O, wilt u zo komen, dat de woorden vanavond worden bezorgd in ons hart. En dan weet u precies wat we nodig hebben, u kent ons. De Bijbel zegt, u doorgrondt ons. Beter dan dat wij elkaar kennen, ja, beter dan dat wij onszelf ooit leren kennen. En dan weet u toch precies wat we nodig hebben. Nee, niet dat wat we graag willen horen, of dat wat we vinden dat een ander het wel eens mag horen. Nee, wilt u die woorden spreken die u vanavond voor ons in gedachten hebt. Om die zegen bidden we voor ons hier in de kerk. Om die zegen bidden we net zo goed voor degene die thuis meeluisteren. Die vanwege ziekte of ouderdom of oppassen niet naar de kerk kunnen. Sommigen kunnen al hele lange tijd niet naar de kerk en zouden het best heel graag willen. Heere, geef hen aan de kerkradio gewoon het gevoel dat ze er helemaal bij horen. We bidden die zegen voor alle plaatsen waar uw woord open gaat. Hier in de omgeving, in ons land, in deze wereld. En we danken u dat het op zoveel plaatsen mag zijn. En dat uw kerk zo veelkleurig is en dat u overal op deze wereld, over het rond der aarde, uw kinderen hebt wonen. En dat de lofzang gaande wordt gehouden en dat de gebeden worden opgezonden en dat uw koninkrijk zich uitbreidt. En we bidden daar ook om, of u het rijk van Satan wilt vernietigen. O, scheld de Satan en bouw uw koninkrijk ervoor in de plaats. Trek zondaren uit het duister tot het licht van het evangelie. op het zendingsveld. Vaak die weerbarstige praktijk van zendingswerk. O Heere, geef zendelingen ook de liefde en de energie en het geloof dat ze het mogen volhouden. En dat ze ook af en toe iets van de vrucht mogen zien. We bidden ook voor dat deel van de kerk wat vervolgd wordt. Wat te maken heeft met verdrukking. We hebben vaak geen idee hoe lastig dat is. O, wilt u uw engelen gebieden dat ze hen beschermen? We bidden voor uw hele kerk. Ook de kerk in die zogenaamde vrijheid van het Westen. Ook hier gaat de Satan rond als een briesende leeuw. Op zoek naar wie die vanavond kan meesleuren in zijn eeuwige ondergang. Heere, geef hem geen plaats en kom, Heilige Geest. Wees u de eerste en de laatste, de alfa en de omega van deze kerkdienst, ja van ons hele leven. Zo bidden we om uw zegen. We gaan de Bijbel open doen. En we gaan even meekijken over de schouder van Zacharia. En wij bidden u, Heere, open onze ogen ervoor. Dat we mogen meekijken. Ja, meer nog, trek ons dat nachtgezicht in. Dat het vanavond over mij gaat. Niet over al die anderen, maar heel persoonlijk. Dat u een woord hebt tot mijn hart en leven ook. Heere, wilt u zo deze dienst maken tot een levende bediening van verzoening. Dat het bloed van de Heere Jezus mag neerdruppelen op de gemeente. En dat uiteindelijk die ene naam mag schitteren en stralen. De naam van Jezus. Niet om ons. Verdiend hebben wij niets. O, we zeggen het u nogmaals heel eerlijk. Van onze kant, we hebben geen enkel recht op iets van u. Maar we klampen ons vast aan die heerlijke naam. En dan gaat de deur naar het paradijs open. Porta Paradisa. Een poort naar het hemelrijk. O, zet hem vanavond wijd voor ons open. Uit genade. Amen. We lezen Zacharia hoofdstuk 3. Zacharia hoofdstuk 3. Zacharia hoofdstuk 3. En dan klinkt het woord van de Heere tot ons. Daarna liet hij mij de hoge priester Jozua zien, die voor het aangezicht van de engel van de Heere stond, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heere zei echter tegen de Satan: de Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat uit het vuur ontrukt is? Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen nam hij het woord en zei tot hen die voor zijn aangezicht stonden: trek hem die vuile kleren uit. Daarop zei hij tegen hem: zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal u feestkleren aantrekken. Vervolgens zei ik: laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de engel van de Heere erbij stond. En toen verzekerde de engel van de Heere Jozua: zo zegt de Heere van de legermachten, als u in mijn wegen gaat, als u uw taak ten behoeve van mij vervult, dan zult u ook mijn huis besturen en ook mijn voorhoven bewaken en zal ik u omgang geven met hen die hier staan. Luister toch, hoge priester Jozua, u en uw vrienden die voor u zitten, ze zijn immers een wonderteken, want zie, ik ga mijn knecht de spruit doen komen. Want zie, wat betreft de steen die ik voor Jozua neergelegd heb op die ene steen zullen 7 ogen zijn. Zie, ik zal er een gravering in aanbrengen spreekt de Heere van de legermachten. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. Op die dag, spreekt de Heere van de legermachten, zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Tot zover deze schriftlezing. En dit hele vierde visioen vormt ook het uitgangspunt voor de preek. Goed, voordat we daar verder met elkaar induiken, gaan we eerst nog zingen uit Psalm 9. Psalm 9, opnieuw zo'n rechterlied. Het vierde vers, want naar uw allerheiligste recht hebt gij mijn twistgeding beslecht. Het achtste vers, hij zelf zal aan het wereld rond het recht doen horen uit zijn mond. En we zingen ook vers 10 en 11. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellende vertrouwen. En het elfde vers zingt de Heer die eeuwig leeft. Psalm 9, vers 4, 8, 10 en 11. En de Heere zegen ook uw gaven. Na de preek gaan we zingen uit Psalm 143, het tweede en het tiende vers. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. En het tiende vers, wil u mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst te besteden. 2 en 10 van Psalm 143 zingen we direct na de preek. Het uitgangspunt is dus Zacharia hoofdstuk 3, dat hele vierde nachtgezicht. Mijn kinderen in de kerk, laat ik beginnen met een verhaaltje voor jullie. Het gaat over een jongen van een jaar of 7 en die had binnenkort iets bijzonders, want zijn oudste broer zou gaan trouwen. Dat was sowieso wel bijzonder, want hij had 2 oudere broers, toen kwam er de hele tijd niets en dan kwam hij. Hij was een nakomertje. En in zijn klas vonden ze het ook wel bijzonder eigenlijk dat hij al een oudere broer had die zelf ging trouwen. En thuis merkte hij ook wel dat wel ja, een soort spanning was er. Zijn vader en moeder waren er erg mee bezig. Zijn moeder was in allerlei plakboeken aan het bladeren en dingen aan het opschrijven. En ze hadden in het geheim ook een cadeau uitgekozen. En hij mocht niets tegen zijn broer vertellen wat ze dan hadden uitgekozen. En hij was naar de winkel geweest om nieuwe kleren uit te zoeken. Heel mooi had hij een wit shirtje met een colbertje erover, een groene broek erbij. Nou, helemaal groot mee. Maar goed, dat moest allemaal in de kast blijven hangen tot de grote dag. En zo merkte hij thuis, ze waren er allemaal druk mee bezig. Nou, een paar weken later, eindelijk was het zover. De dag van de bruiloft. 'S morgens stapte hij met zijn vader en moeder in de auto, want ze zouden op weg gaan naar een locatie, een soort restaurant met een prachtige tuin eromheen en dan zou iedereen daarheen komen en dan zouden ze dan foto's maken in de tuin en zou het bruidspaar daar ook komen. Nou, dus hij met zijn ouders op weg daar naartoe naar dat restaurant en waren al andere mensen. Zij stapt uit, zijn vader en moeder stappen uit, geven iedereen een hand. Ja, hij kent ze niet allemaal, maar ja, netjes hè, erachteraan ook iedereen een hand geven. En dan begint zijn moeder daar met iemand te praten buiten. Zijn vader begint te praten met iemand binnen. En hij loopt daar rond en ja, wat moet hij nou eigenlijk gaan doen? Het zijn niet echt verder mensen van zijn leeftijd. Hij kent er heel veel ook niet. En hij loopt een beetje buiten rond en kijkt wat ziet hij allemaal? Prachtig aangeklede tafels met witte kleden erop, met dingen die je in de koffie kan doen en broodjes voor zometeen. En terwijl hij zo wat rondloopt, hoort hij opeens een stem naast zich. Hé, wil je wat drinken? Kijkt opzij, iemand netjes gekleed, schort voor. Oh, dat zal wel een ober zijn. Ja, lekker. Nou, wat wil je drinken? Ja, maar mag ik dat helemaal zelf kiezen dan? Nou, die ober lacht een beetje. Ja hoor, je mag het hier helemaal zelf kiezen. Als we het hebben tenminste, dan mag dat. Mag ik uit alles kiezen? Ja, als we het hebben wel. Mag ik ook chocolademelk kiezen. De kinderen in de kerk, hij is helemaal gek op chocolademelk. Hè? En zijn moeder vindt dat niet zo gezond om dat elke dag te drinken. Dus die had gezegd, alleen op zondag, uit de kerk, dan krijg je dat. En door de week zeg gewoon, aanmaak limonade of water. Nou ja, die ober die zegt, ja prima. En die gaat naar binnen toe. En even later komt hij naar buiten op een theebladje. En kinderen in de kerk, niet gewoon, hè, zo in een beker. Maar in zo'n glazen flesje, weet je wel. Met zo'n dopje erop, met zo'n rietje erin. En zo krijgt hij zijn chocolademelk. Nou, hij begint te drinken. En oh, lekker hè. Genieten, genieten. Hij drinkt dat flesje. En steeds verder leeg. En dan, oh, dan doet hij toch zoiets doms. Want normaal drinkt hij altijd uit een beker. En als je uit een beker bent, wat, ja, hoe doe je dat dan? Dan drink je die beker zo op en als je dan nog zo'n laatste slok erin hebt, hoe doe je dat? Ja, dan pak je die beker op en die laatste slok, dan doe je 1, 2, 3, hup, achterover en dan giet je dat weg. Maar als je uit een flesje drinkt met een rietje erin, ja, dan kan dat niet. Maar hij is zo aan het genieten en hij vergeet dat helemaal en hij pakt dat flesje en denkt, oh, nog een laatste slok. En hij neemt dat flesje en 1, 2, 3, hup, giet hem achterover en oh nee, hè. Door dat gat naast dat rietje gutst die grote laatste slok zo, hup, op zijn witte shirt. En even later zit er een enorme bruine vlek. En hij kijkt verschrikt en kijkt naar zijn moeder. Heeft hij iets gezien, maar die zit nog druk te praten. En zijn vader binnen heeft ook niks in de gaten. En wat moet ik nou doen? En hij loopt naar de tafel, pakt een servet, begint erin te wrijven. Maar die vlek die wordt eigenlijk alleen maar groter. En oh, en zo meteen komen de bruid en de bruidegom. En dan gaan we zo in de tuin allemaal foto's maken. En oh, wat erg. Nou, kinderen in de kerk, dat is waarover de preek vanavond gaat. Iemand met een enorme vlek op zijn kleren. En erg. Nou, zullen we er samen eens naar gaan kijken. En dan kijken we naar een nachtgezicht. Een visioen. Een nacht. De Heere maakt zijn knecht Zacharia wakker. In een van de meest wonderlijke nachten uit de geschiedenis ooit. 8 keer op een rij maakt de Heere hem wakker, neemt hem mee naar buiten en laat hem de meest wonderlijke taferelen zien. Het ene na het andere ontrolt zich voor zijn ogen, visioen na visioen. En hij ziet het ene na het andere gebeuren en hij heeft het amper verwerkt. Of de Heere maakt hem opnieuw wakker en laat hem een tweede, een derde, een... Enzovoort, en 8 visioenen in 1 nacht. Nachtgezichten. En die 4e brengt ons dan in een rechtszaal. Even tussendoor, de rechtszaal is ook altijd gebruikt om uit te leggen wat gebeurt er nou als een mens tot geloof komt. Wat gebeurt er nou als iemand tot geloof in de Heer Jezus komt? Dan is het beeld van de rechtbank heel vaak gebruikt en ook wel een helder en helpend beeld om nou van ja, wat verandert er dan? Een rechtbank. De rechtbank zoals die hier wordt getekend is de eeuwen door eigenlijk vrij hetzelfde gebleven. Als je aan een Israëliet in de tijd van de Bijbel zou vragen, joh, hoe ziet een rechtbank eruit? Dan heeft hij zo ongeveer hetzelfde plaatje voor ogen als ja, wij vandaag. Hè? Voorin, daar zit de rechter. En de rechter die mag gaan beslissen, is iemand schuldig of niet? Heeft iemand iets verkeerds gedaan of mag iemand vrij uitgaan? De rechter, die moet het oordeel vellen, het vonnis. Tegenover de rechter, daar zitten de verdachten. Iemand die ergens van verdacht wordt, je hebt of iets fout gedaan of je kunt je verdedigen en zegt ik heb niks fout gedaan. De verdachte. En dan aan de zijkant van de rechtbank, daar zit de aanklager. En dat is degene die precies denkt te weten wat die verdachte allemaal fout zou hebben gedaan. En die noemt die hele lijst op en die verdachte die moet dan zeggen ja ik ben schuldig of die zegt nee ik heb niks gedaan. En die rechter moet dan het oordeel vonnissen. Dus een rechter... Er tegenover de verdachte en aan de zijkant de aanklager. En dat beeld is in het geloof uitgelegd om van wat nou tot geloof komen is. De Heere als de rechter. En dan bedoel ik nu even niet hè, aan het einde van de tijden als hij op de wolken van de hemel komt om te oordelen de levenden en de doden. Maar gewoon in het geloof hier en nu. God die over ons leven recht spreekt. En aan de zijkant staat de aanklager. Dat is de Satan of ons eigen geweten. En de duivel weet precies wat wij allemaal verkeerd hebben gedaan in ons leven. En het akelige is, als de duivel nu eens één voor één al onze zonden zou oplezen. Alles wat wij verborgen en in het openbaar en wat we zelf misschien al lang vergeten zijn. Als die al onze ongerechtigheden eens één voor één zo zou oplepelen. Het akelige is, wij kunnen maar één ding doen. En dat is zeggen schuldig. Des doods schuldig. Al die dingen, het klopt. Alles wat hij voorleest, mijn eigen geweten moet mij aanklagen. En dan het bijzondere. Wat is nou tot geloof komen? Op dat moment, als jij moet zeggen ik ben schuldig, komt er iemand anders die rechtszaal binnen. En zegt ga eens opzij. Ga eens een stapje opzij. Laat mij daar eens staan. Plaatsvervanger. Plaatsbekleder. Komt de Heer Jezus die rechtszaal binnenlopen en hij zegt, die straf hè, die gaat naar mij. De straf die hem de vrede aanbrengt, die draag ik. Daar waar hij moet hangen, daar hang ik. Plaatsvervanging die in onze plaats wil staan. Hoe ben je rechtvaardig voor God? Zegt de catechismus. Alleen door een waar geloof. Al is het dat mijn geweten mij aanklaagt. Dat ik tegen al de geboden van God zwaarlijk gezondigd heb en geen ervan gehouden heb. En dat ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. En toch, nochtans, God uit louter genade schenkt mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Alsof ik nooit één zonde gedaan had. En alsof ik zelf al die gerechtigheid van Christus volbracht had. In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Dus nogmaals, dat beeld van die rechtbank is dus vaak gebruikt om uit te leggen wat is het nou als iemand tot geloof komt. En ik denk ook helemaal prima. En als onderbouwing is dan vaak dit Bijbelgedeelte genoemd. Zacharia 3. Dat vierde nachtgezicht waarin je inderdaad die rechtbank zo uitgetekend ziet. En toch wilde ik vanavond niet te snel die afslag nemen. Hoewel het mijns inziens helemaal Bijbels is, ontdekte ik dit nachtgezicht staat in een rij van andere nachtgezichten. Het is het vierde op rij. Drie eraan voorafgaand en nog enkele erna. En als je die allemaal op een rij zet, dan zie je, hé, er is een lijn. Ze hebben allemaal met elkaar te maken. Ze lopen in elkaar over. En dan gaat het opeens niet meer alleen over mij, maar blijkt het in de eerste plaats te gaan over Israël. Over Jeruzalem. Over wat God aan het doen is met Israël en Jeruzalem midden in die wereld vol onrust. En om ze dan toch even heel kort aan te stippen, zodat we dat verband hopelijk ontdekken. In dat eerste nachtgezicht zag Zacharia een dal vol met mirten. En in dat dal vol met mirten zag hij een man op een rood paard. En de man op het rode paard bleek de engel des Heer. Dat is de oudtestamentische figuur, gestalte van de Heer Jezus. De man op het rode paard. En achter de man op dat rode paard waren andere kleuren paarden aanwezig. Dat waren de engelenlegers. En die engelenlegers die worden de wereld overgestuurd om overal te gaan ontdekken en kijken hoe ligt de aarde erbij. Hoe staat de aarde ervoor? En die engelen die komen dan terug en die brengen een soort rapportage uit aan het hoofd van ons hemels legermacht. Die man op dat rode paard. En ze zeggen, heel de aarde zit neer en is stil. Het is geen weldadige stilte, maar het is een doodse stilte. Israël is in de ballingschap verstrooid over de volkeren. En er is nog geen beweging, geen verandering in te krijgen. Het zit allemaal nog vast. Het is stil. En dan maakt de Heere Zacharia voor de tweede keer wakker. En dan ziet hij vier horens en vier smeden. En hij ontdekt, de Heer is achter dat wat wij zien bezig een verlossing te smeden. Die hoornen die Israël de kanten op hebben gestoten, die zullen eenmaal worden aangevallen door de smeden. En dan het derde nachtgezicht. En in dat derde nachtgezicht ziet Zacharia een man voorbij rennen. Een man met een meetlint in zijn hand. En Zacharia houdt die man tegen en hij zegt, meneer, mag ik wat vragen? Waar bent u op weg naartoe? En in dat nachtgezicht antwoordt die man Zacharia en zegt, ik ben op weg naar Jeruzalem. Want ik heb gehoord dat die stad herbouwd zal worden en dat het een enorme stad zal worden. Nou, ik ga de boel opmeten. En met zijn meetlint is hij van plan om door te lopen. En dan moet Zacharia tegen die meneer zeggen, meneer, doe dat meetlint weg. Want de stad zal zo groot worden en zal zoveel inwoners krijgen uit Jood en Heiden. Ze zullen komen naar Jeruzalem. Die stad zal onmeetbaar groot zijn. Uit zijn voegen barsten van het aantal inwoners. De stad zal dorpsgewijze zonder muren bewoond worden. God gaat Jeruzalem herbouwen. Vergaderen en in vrede doen leven, hen die uit Israël zijn verdreven. Ja, en dan het vierde. En opeens zitten we in een rechtszaal. En je denkt eventjes, hè? Waarom opeens een rechtbank? Of nog iets preciezer, vers 1 zegt, hij liet mij de hoge priester Jozua zien. Jozua, dat is een oude bekende. Dat is de hoge priester die meegevoerd is in de ballingschap en inmiddels op hoge leeftijd is gekomen en teruggekeerd is uit de ballingschap. Hij ziet Jozua. En ook al is het midden in de nacht, gaat er maar vanuit dat Zacharia bleek wegtrekt. Als die dit ziet, de schrik slaat hem om het hart als die in dit nachtgezicht de hoge priester Jozua ontwaart. En dat hij denkt, oh nee, als dit waar is, en het is waar, want God laat het zien. Als dit waar is, wat ik hier zie, dan is de boel alsnog verloren. Dan is het alsnog hopeloos gesteld met Israël en dan zal er alsnog helemaal niets van komen. Hoewel, misschien denk je wel, waarom schrikt hij zo? Op zich is dit toch niet zo heel gek dat hij de hoge priester Jozua ziet. En sterker nog, in dat rijtje van die andere nachtgezichten is het op zich ook nog wel logisch, toch? Dat nu de hoge priester Jozua komt. Hij heeft gezien in die nachtgezichten hoe Israël verspreid is over de aarde en hoe ze zullen terugkeren naar Jeruzalem. En hij heeft gezien hoe God Jeruzalem en de tempel gaat herbouwen en dat het alles toch weer naar Gods gemaakt bestek begint te herrijzen. En ja, dan is dit toch logisch. Dat God zegt, nou gaan we niet alleen de gebouwen weer opbouwen, maar nou ga ik ook weer de bemensing geven. We gaan niet alleen de tempel weer herbouwen, nou ga ik ook de priester terugbrengen. Zo bezien is het niet eens zo heel raar. Als je een tempel bouwt, ja, je moet ook wel weer een priester hebben. Anders is er niemand die de bediening van de verzoening kan vormgeven. Is er niemand om te komen voor de offers. Hoewel, ik trek daar ook wel even een les uit naar ons eigenlijk. Ik dacht, ja, dat is voor Israël dus onmogelijk. Een tempel zonder ambten. Dat ze offers kunnen brengen. Je kunt wel een tempel bouwen, maar wat als er geen priester is? Wat als er geen hoge priester is? Dat is voor Israël ondenkbaar. Ik denk, nou ja, wij zouden vandaag misschien zeggen, nou ja, geen priester, dan gaan we toch zelf wat doen. Als er dan de ambten er nog niet zijn, dan kunnen we toch zelf proberen op onze manier toch ook. Nee, in Israël hebben ze die ambten nodig. Ik dacht, misschien is het ook wel weer goed om weer wat ambtelijker te denken. Niet in de zin van ambtsdragers op een voetstuk, maar dat het in de kerk over zulke kostbare geheimen gaat. Over zoiets bijzonders als het bloed van de Heer Jezus dat neerdruppelt. De offers, het woord, het sacrament. Dat is niet iets waar wij zomaar even mee kunnen rondstrooien. Dat God een bepaalde structuur kiest waarin die bediening van de verzoening tot zijn volle recht komt. Waarin dat heilgeheim bewaard wordt. Niet iedereen in Israël mocht zomaar lukraak offeren. Sterker, niet eens een priester of een leviet mocht dat zomaar doen. En ja, in het Nieuwe Testament is daar wel wat veranderd. De toegang is vrij door Golgotha en we mogen met vrijmoedigheid naderen tot de troon van Gods genade. Maar alsjeblieft, niet dat wij het in de vingers hebben, toch? Als het heilgeheim wordt uitgedeeld. Nou ja, weer even terug naar dat nachtgezicht. Ik zei, Zacharia trekt wit weg. Waarom? Nou kinderen, denk maar even terug aan dat verhaaltje aan het begin van de preek. Die jongen met die enorme vlek. Stel je even voor, een paar momenten later, de bruid en de bruidegom zijn er en ze gaan dan in die tuin wat foto's maken. En op een gegeven moment komt er dan ook zo'n foto, zo'n familiefoto of zo, waar hij op moet. En hij heeft natuurlijk heel de tijd een beetje afzijdig gestaan, hè? Een beetje met zijn handen zo voor die vlek in de hoop dat niemand het ziet. En op een gegeven moment is die foto daar dan en dat zijn vader of moeder hem dan roept, hey, jij moet er ook op. En dat hij dan tevoorschijn komt en dat dan al die mensen ernaar kijken en geweldig schrikken. Nou, dat is de schrikreactie hier. En dan niet zomaar voor een heel bijzonder moment. Dit is nog vele malen ernstiger. Dit is de hemelse rechtszaal. Waar alles glanst van zuiver goud. Waar de engelen het achtergronddecor vormen. En vooral daar in het midden de engel des Heren. En aan de zijkant staat de Satan. Vers 1 zegt, aan de rechterkant stond de Satan, de aanklager. De mensenmoordenaar van den beginnen. De vijand van God en mensen. O, zie hem eens grijnzen. Daar staat hij te grijnzen met alle valsheid die de hel in zich heeft. Want uiteindelijk heeft hij dan toch zijn zin, hè? Maar wat heeft hij de afgelopen maanden geknarsetand? Oh, hij dacht het zo goed voor elkaar te hebben. Dat 10-stammenrijk, dat was in de ballingschap gevoerd richting Assyrië. En hij dacht dat hele volk Israël, dat zal daar ergens verdwijnen in het niets. En dat 2-stammenrijk, dat ging richting Babel. En Jeruzalem werd verwoest en de tempel werd verwoest. En hij dacht dat volk, dat zal daar wel gaan trouwen met die mensen daar. En over een paar jaar weet niemand meer van het bestaan van Israël af. Weg moederbelofte, weg komende Messias. Niets meer te bereiken, Israël van de kaart. En toen dat wonder, hoe God uit de ballingschap een rest terug ging brengen. En ze waren bezig Jeruzalem te herbouwen. En de Satan stuurde een Sambalat en een Tobia om de bouw te belemmeren. En toen dat letterlijk niet lukte, stuurde hij ze opnieuw om ze dan geestelijk kapot te maken. En ze begonnen te tarten en te honen en te spotten. En ze zeiden, wat denken jullie wel niet, dat die muren ooit herbouwd raken? Ze zeiden letterlijk, er hoeft maar een wolf overheen te springen en die muren die storten weer in. Het zal jullie nooit lukken. Maar steen op steen op steen begon het tempelcomplex te verrijzen. En de muren van de stad met troffel en zwaard werden toch weer opgebouwd. En toen dacht de Satan, dan heb ik nog één kans. Als de muren van de stad dan weer overeind komen. En als de tempel dan weer herbouwd wordt, alsjeblieft laat er dan geen priester zijn. Laat ze me druk bezig met die stenen, maar laat er dan geen priester zijn. Niemand die de bediening van de verzoening kan vormgeven. En nu staat hij te grijnzen. Want is iemand geschikt bevonden om in die herbouwde tempel dienst te kunnen doen? Is er iemand schoon, heilig en rein genoeg om als priester te kunnen fungeren? Is er iemand in staat om de nieuwe hoge priester te worden? Kijk eens in vers 3. Nu was Jozua in vuile kleren gekleed. Terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. De Satan, de aanklager, hij wijst het aan. En de hoge priester kan maar één ding doen. Schuldig. Onrein. Satan heeft gelijk. O gemeente, als je dat even op je in laat werken, hè, dat hele tafereel in die rechtszaal. Wat een geweldige verrassing vers 2 dan is. Waar staat, de Heere zei echter tegen de Satan, de Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Wat? Staat dat er echt? De aanklager wordt bestraft. In plaats van de verdachte die met al zijn schuldigheid en schamelheid voor de heilige troon staat, zegt de Heere, Satan, jij wordt bestraft. De Heere zal u bestraffen. En God maakt er meteen werk van, want hij roept de mensen toe, trek hem die vuile kleren uit en geef hem een nieuw feestgewaad aan. De Satan wordt bestraft, de aanklager, en de verdachte gaat vrij uit met schone nieuwe kleren naar buiten. Het is natuurlijk ook weer niet gek dat dit wordt gebruikt om uit te leggen wat is nou tot geloof komen. Wat gebeurt er nou als een verloren zoon of een verloren dochter, misschien vanavond wel, als een verloren zoon thuis komt? Dan komt hij aanlopen en hij heeft in zijn hoofd al een heel verhaal voorbereid. Ik zal naar mijn vader gaan en als ik hem ontmoet zal ik zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u en ik ben het niet waard om een kind van u genoemd te worden. Mag ik alsjeblieft dan maar een van uw knechten worden? En dan komt hij zo aanlopen en zijn vader die alle oosterse waardigheid verliest. Hij trekt zijn kleed op en hij rent zijn jongen tegemoet. En hij valt hem om de hals, omarmt hem, kust hem. En die jongen die probeert dat verhaal dan toch nog af te steken. Hè? Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En die vader zegt, stop maar jongen. Stop maar met dat hele verhaal. Ik zag je aankomen lopen. En ik zag dat kleed van je. Het zit vuil van al het doorbrengen in het land van de zonde en de dood. Je bent bevuild tot en met. Ik zag je aankomen, maar hier. En hij omarmt hem. En hij omhelst hem. En hij roept zijn dienaren tegemoet. Haal een nieuw gewaad tevoorschijn. Haal het beste gewaad. Een feestkleed. Een ring aan zijn vingers. Sandalen aan zijn voeten. Het gemeste kalf. Laten we feest vieren en vrolijk zijn. En zij begonnen vrolijk te zijn. Dat is nou de verrassing van het evangelie. Die wonderlijke ruil. Dat je je vuile kleren mag uitleveren. En nieuwe schone feestkleren krijgt. Dat is iets wat je ergens niet klein krijgt, toch? Daar kun je 10 keer over nadenken of 20 keer, maar ergens daar helemaal grip op hebben niet. Hè? Een dichter zegt, God had de boeken dicht gedaan. En zou het grote vonnis spreken. Toen dorst hun stem de stilte breken. O Heere Jezus, zie ons aan. En het bonzende hart dat ze in zich vonden, was vlekkeloos en zonder zonde. Hoe dat kan? Ja, dat is te danken aan die andere Jozua. Yeshua, Jezus. In die andere wonderlijke nacht dat de engel kwam en Jozef en Maria op de hoogte bracht. Dat wat geboren wordt uit Maria, dat zal de zoon des Heren zijn, de zoon des mensen. En je moet hem de naam geven Jezus. Want hij gaat zijn volk zalig maken van hun zonde. Of nog mooier, hoe wordt hij hier in vers 8 genoemd? De knecht. Dat is die lijdende knecht. Die ging van kribbe naar kruis. De spruit, heet hij in vers 8. Kinderen moet je gewoon echt zo voorstellen. Zo'n klein vruchtje met zo'n uitlopertje erbij. Een spruit. En er is een hele oude Syrische Bijbel gevonden. En er staat meteen achteraan de spruit. Dat is de Messias. Dat is de Heere Jezus Christus. Degene die we verwachten. Die steen met die 7 ogen en die graveringen erin. Waarvan vers 9 die laatste regel zegt. En ik zal de ongerechtigheid van dat land op die ene dag wegdoen. 1 dag dat alle ongerechtigheid weggaat. Welke dag denk je dan aan? Gaan je gedachten naar Goede Vrijdag? Die grote betaaldag van Gods kerk? Daar gebeurt het eigenlijk. Dat grote vrijspreken. Daar treedt de Heer Jezus tussen beiden. En daar zegt hij het Vader. Geef mij maar de straf. Geef hem of haar daar in Brugge maar de vrijheid. Vader, geef mij maar de dood. En geef hem daar in Brugge het leven. Geef die vuile kleren maar aan mij, Vader. En geef die man of vrouw in Bruchem schone nieuwe kleren. Ik ben de middelaar. De plaatsvervanger. O gemeente, ik dacht, zullen we dat nou vanavond gewoon eens doen? Al die vuile kleren van ons. Inleveren aan de voet van het kruis. En dan niet denken dat het bij jou wel meevalt, hè, met die vuiligheid. Of dat een ander met een veel meer bevuild kleed rondloopt dan jij. Nee, gewoon het bij jezelf houden en het allemaal eens inleveren en kwijtraken. En het zo neerleggen, daar op de kruisheuvel Golgotha. Die hele berg. Weet je wat de Heer Jezus er dan mee doet? Dan neemt hij die hele stapel vuile kleren van ons. En als hij het kruis afkomt, draagt hij die hele stapel mee het graf in. En daar wordt die grafkamer een kleedkamer. En op de paasmorgen komt hij naar buiten met een stapel schone kleren. Zoals je dat soms wel eens hebt, hè, dat iemand met zo'n stapel kleren op zijn arm loopt en dat dan uitdeelt, hè, bedrijfskleding of sportkleding. En dan vraagt hij, welke maat heb jij? En dat zo allemaal zo uitdeelt. Nou, ik zou bijna zeggen, zo is de Heer Jezus er vanavond weer. En hij heeft ze weer mee, hoor, die schone nieuwe kleren. En hij deelt uit. Haal het beste gewaad tevoorschijn. Trek hem een ring aan zijn hand, sandalen aan zijn voeten. En zij begonnen vrolijk te zijn. Goed, gemeente, we gaan nog even nauwkeurig lezen. Want vers 2 zegt, de Heere zal u bestraffen, de Heere die Jeruzalem verkiest. Ik zei, het gaat in de eerste plaats weer over Jeruzalem. Waarom Jeruzalem? Is Jeruzalem mooier dan de andere steden? Of zijn de inwoners intelligenter of sympathieker dan andere mensen? Nee. Vers 2 zegt, dat is Gods verkiezing. Hij heeft Jeruzalem verkoren. Hoewel, ik heb ooit een rabbijn horen zeggen die zei, je hoeft er ook weer niet jaloers op te zijn. Want doordat wij het verkoren volk zijn, is ons de eeuwen door wel heel veel leed overkomen. Ik moest bij vers 2 ook eventjes denken aan een verhaal van John Wesley. Weet wel, die bekende opwekkingsprediker uit de 18e eeuw in Engeland. Een verhaal toen hij nog een jongetje was van 5 jaar oud. Zijn vader was ook dominee, dus hij woonde in een pastorie ergens in een dorpje in Engeland. En de sfeer in het dorp was nogal grimmig geworden. Zijn vader had ergens tegen gewaarschuwd. En een aantal mannen in het dorp die waren zo nijdig geworden, die hadden 's nachts de pastorie van de vader en moeder van Wesley in de brand gestoken. En het gezin was al snel gealarmeerd en ze waren naar buiten gekomen met de kinderen. En zo stonden ze even later op een rijtje met de andere dorpsbewoners eromheen. En ze zien hoe de vlammen dat de pastorie van onderaf als het ware zo helemaal opvreten. Maar eigenlijk staan ze alleen maar te kijken naar het zolderraam. Want op zolder slaapt de 5-jarige John. En op de een of andere manier is hij niet gealarmeerd, niet wakker geworden en hebben ze van hem nog niks vernomen. En je kunt je voorstellen wat er door die ouders heen gaan en de rest van de dorpsbewoners. Ze turen allemaal naar die zolder. En dan gebeurt het wonderlijke. Opeens verschijnt het kopje van die 5-jarige jongen in het dakraam. En het verhaal vertelt dat de mannen van het dorp naar die pastorie zo goed en kwaad als het gaan zijn toegegaan. En dat ze op elkaars schouders hebben gestaan. En dat ze zo die 5-jarige jongen uit het raamkozijn hebben getild. En dat ze hem zo op de grond hebben gezet. En het verhaal zegt, ze hadden zich nog niet teruggetrokken. Als ze waren nog niet weg bij dat pand of even later, die hele pastorie stort met geraas in één. En zijn moeder heeft altijd gezegd, John, als ik aan jou denk, moet ik denken aan dat vierde nachtgezicht. Die laatste regel uit vers 2. Een stukje brandhout uit het vuur ontrukt. En God zegt, Israël is een stukje brandhout uit het vuur ontrukt. Het priestergeslacht is een stuk brandhout dat uit het vuur is ontrukt. We ontkwamen haast aan 's vogelsvangers net. Die loze strik tot hun bederf gezet. De strik brak los en ze zijn vrijgeraakt. Ze zijn teruggekeerd uit het vuur van de ballingschap, een rest. En ze zijn bezig Jeruzalem te herbouwen. En ik kan vanavond niet anders dan de lijn doortrekken naar wat wij de afgelopen eeuw in Europa hebben gezien. Hoe Israël uit het vuur van de gaskamers en de concentratiekampen, hoe er een rest is teruggekeerd. En ze zijn bezig Jeruzalem te herbouwen. Waarom? Opdat de stad vol wordt. Opdat de stad uit zijn voegen zal barsten. Opdat Jood en Heiden zich zal buigen voor de God van Israël. Opdat het huis vol worden. Eigenlijk in dit nachtgezicht lost God het diepste probleem op. Nou zijn ze wel teruggekeerd naar het land. Maar God zegt, nou moet je ook weer terugkeren naar mij. Nou kun je wel weer terugkeren lichamelijk. En kun je wel die stad met zijn stenen en zo herbouwen. Maar nou moet je ook weer terugkeren naar mijn hart. Het hart van het volk en het hart van God moeten weer bij elkaar komen. Er moet weer verzoening komen. Yom Kippur, grote verzoendag. Waarop de priester zich eerst moest voorbereiden en vervolgens kon hij het bedienen aan het volk. De Heere bereidt de hoge priester voor, opdat het volk weer Yom Kippur kan vieren. Hij krijgt zijn prachtige tulband weer op, de heiligheid van de Heere. En het volk viert weer grote verzoendag. Ik heb me dat even proberen voor te stellen, maar dat moet natuurlijk een geweldig, ja, intens moment geweest zijn. Die eerste keer uit de ballingschap, dat teruggekeerde volk weer grote verzoendag vierde. Dat dat bokje kwam en dat de hoge priester zijn handen op dat bokje legt, de weg gaande, om de woestijn in te sturen. Dat dat lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt, om daar in de woestenij te sterven in onze plaats. Stel je dat eens even voor, hè, die hoge priester en dat volk eromheen. En dat die hoge priester zijn handen op dat bokje legt. En ik kan me zomaar voorstellen dat al die Israëlieten eromheen in gedachten, als het ware al hun vuilheid van de ballingschap en van daarvoor en van alles wat ze hebben meegemaakt en hoe ze het compleet hebben verzondigd bij de Heere en dat ze dat allemaal op dat bokje leggen. En dat dat bokje weggestuurd wordt. En dat het dan weer helemaal goed is. Eindeloos goed tussen God en mensen. En dan keren ze terug. En dan zeg je, nou, dan is het klaar zeker. Nee, zegt God, dan ga je ook in mijn wegen wandelen. Vers 7 zegt, je gaat in mijn wegen. En voor die hoge priester betekent dat het huis van God besturen, zijn voorhoven bewaken. Maar ik trek dat maar even heel breed, hè. Wegen van God gaan, dat is gewoon elke stap die je zet. Morgen als je de deur uitgaat en zelfs binnen al, als je de trap afloopt en als je aan je ontbijt zit en al die ontmoetingen die er allemaal aankomen. God zegt, het kan niet zo zijn dat je op zondag nieuwe kleren krijgt en er is op maandag niets van te zien. Dan ga je ook in mijn wegen wandelen. Dan ga je mijn geboden enzovoorts bewaren. Dan ga je in je leven laten zien dat je een heiland hebt, een God in de hemel die je alles waard is. In mijn wegen gaan. Gemeente, ik ga afronden. Zo'n nachtgezicht is eigenlijk een soort schilderij. Hè? Een schilderij waar je dan allemaal van die taferelen op ziet. Een rechtbank, schone nieuwe kleren, een tulband. Nou ja, allemaal van die dingen op zo'n schilderij. Ik dacht, mag ik dan tot slot nog één ding aanwijzen. In die rechteronderhoek van dat schilderij. Vers 10. En dan krijgen we even een blik in het nieuwe Jeruzalem. Waar staat, onder de wijnstok en de vijgenboom zitten ze. Zie je ze zitten? Een wijnstok, een vijgenboom en daaronder een groepje mensen. Het is haast een ontspannen gebeuren. Ze zitten erbij, rustig en kalm. Onder de wijnstok en die vijgenboom in dat nieuwe Jeruzalem. Je zegt, wie zijn het? Deze zijn het, zegt Openbaring, die uit de grote verdrukking komen. Als een brand uit het vuur ontrukt. En ze hebben hun gewaden gewassen en ze zijn wit gemaakt in het bloed van het lam. Daar zitten ze. O, kijk eens goed. Tussen hen in, de palmtakken liggen al klaar. Nog even. En de bruidegom komt zijn bruidsgemeente halen en ze willen erbij zijn. En ze zullen Hosanna roepen en ze zullen wakker en waakzaam zijn. O, kijk vanavond nog eens één keer naar die groep daar onder die wijnstok en vijgenboom. Kijk eens, ze zitten in een kring. En als we goed kijken, zien we dat de kring zich opent. En ze wenken, ze nodigen. Vers 10 zegt, op die dag zal ieder zijn naaste uitnodigen. Kom. Kom erbij, joh. Er is ruimte genoeg. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, grote en goede God in de hemel. Op de avond van deze dag komen we als gemeente nog één keer voor uw aangezicht. Dankbaar voor wat u ons vanmorgen en vanavond wilde geven. Dankbaar dat uw woord in alle vrijheid open mocht gaan. En wij danken u ook dat we vanavond even mochten meekijken over de schouder van Zacharia. En inderdaad, dan gaat het ook over ons. Al die vuile kleren van ons. O, we mogen ze kwijtraken aan de voet van het kruis. Heere, we danken u voor die genadige boodschap. En wij danken u dat u ondanks alles toch weer doorging met Israël. En wat een bemoedigende boodschap is dat voor ons vandaag. Het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Heere, we danken u dat we dit woord zo open mochten doen. En wij bidden u, ga met ons mee. Zegen het, achtervolg deze zondag met meer van uw zegen. Ja, bekroon het. Heere, bewaar ons ervoor dat we met vuile kleren de kerk verlaten. O, bewaar ons ervoor dat we met ons vuile kleed de eeuwigheid ingaan. Omdat we voorbij gaan aan die ene dag waarop u alle ongerechtigheid wilde wegnemen. Die ene naam gegeven tot zaligheid, de naam van de Heere Jezus. Dan mogen we met witte, schone feestklederen wandelen. Afwachtend, hopend, verwachtend. Die grote dag dat u de bruidsgemeente komt thuishalen. Kom, Heere Jezus. We bidden u ook voor deze gemeente. We danken u dat er ook hier in Bruchem een gemeente mag zijn. Bidden voor de broeders van de kerkraad. Geef hen de moed en de liefde om de gemeente bij u te bewaren. Bidden voor de predikanten aan deze plaats en deze plaatsen verbonden. Heere, geef hen uw rijke zegen en dat ze het zaad van het evangelie telkens weer met vreugde mogen zaaien. Bidden voor het werk onder kinderen, jongeren en ouderen, onder rand en buiten kerkelijke, dat deze gemeente ook een lichtend licht mag zijn in deze zo donkere wereld. En als we de kerk verlaten, de zondag, de nieuwe week weer in, dat we ons, ja, als het ware, als leesbare brieven mogen verspreiden over onze omgeving. Mogen we in uw wegen wandelen, elke dag. En wij hebben onze agenda's misschien alweer ingevuld. Morgen bevinden we ons weer op 101 verschillende plaatsen. Maar mag dit het gemeenschappelijke zijn, dat we u met ons meedragen, diep in ons hart. Heere, ga zo met ons mee. Doe ook genadig verzoening over alles wat in deze dienst niet was naar uw heilige wil. En hoor ons gebed. Omwille van de grote zoon van uw liefde. Die lijdende knecht. De spruit. O grote Christus. Eeuwig licht. Amen. Zullen we tot slot zingen op Psalm 132. Het 10e vers. Ik zal Sion, ik zal der arme spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Daar zal ik ook de priesters met mijn heil, met de nieuwe kleren bekleden. Het 10e vers van Psalm 132. gemeente gaat een einde nieuwe week weer in. Draag met u mee en wordt gedragen door de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.